bij LTO de podcast. De podcast waar we ingaan op actuele thema's die relevant zijn voor jou en je bedrijf. Sectorbreed.
Dag Bert en Herman. We zitten hier bij elkaar om even wat van gedachten te wisselen over KDW, emissiebeleid, depositiebeleid en alle vragen die daaromtrent op dit moment erg actueel zijn in de landbouw. En het is goed om daar even met elkaar over in gesprek te zijn. En laatst heeft LTO een voorstel naar buiten gebracht. Een voorstel over KDW uit de wet. En daarin vertelt LTO onder andere dat de KDW uit de wet moet omdat het een bewegend doel is. Omdat zij vindt dat er gewerkt moet worden aan onderzoek. Om de droge depositie in beeld te brengen en zo meer. Maar misschien, Herman, misschien kun jij even wat meer toelichting geven over van wat is nou de kern, zeg maar, van wat LTO aan voorstel doet.
De kern van ons voorstel is dat de KDW uit de wet moet, omdat het een bewegend doel is. Dat hebben we de afgelopen tijd gezien. Hè. Werd eerst een nieuwe berekeningen bekend. Daar zaten grote verschillen tussen. Er is nieuw onderzoek gedaan wat die KDW's eigenlijk moeten zijn. Daar zaten ook grote verschillen tussen. En soms levert het buitenland meer emissie op dan verwacht. Ja, dan betekent ook weer iets voor ons doel wat we naar moeten streven. Wij willen gewoon een doel waar we zelf op kunnen sturen.
Oké. En hoe zie je dit dan een doel waar we zelf op kunnen sturen? Hoe kan een boer zelf sturen?
Nou, ik denk dat voor de wet betreft is belangrijk. Nu hebben we percentage hectares wat onder de kritische depositiewaarde moet komen. Dat moet veranderen in een emissiereductiepercentage. Er komen ook vragen binnen, kan dat wel volgens de habitatrichtlijn? Maar de habitatrichtlijn die kent de begrip KDW helemaal niet. Andere landen hebben dat ook niet. Dus dat kunnen wij zo invoeren. En de bedoeling is uiteindelijk dat je op sectorniveau en vertaald naar bedrijfsniveau een reductiepercentage voor de lange termijn krijgt waar je naartoe kunt werken. En natuurlijk kan dat alleen maar als er ook een aantal voorwaarden goed zijn ingevuld. Hè. Moeten we goed kijken wat die reductiepercentage kan zijn. Er moet een reëel percentage zijn. Moet ook goed kijken naar andere plannen. Landbouw moet ook iets doen aan CO2, methaan, ook iets in dierenwelzijn. En dan moet je goede afspraken maken welke reductie reëel is en bedrijven binnen een termijn kunnen realiseren.
Als je dat nu, ja, ik vraag even door, maar is dit dan wel doelsturing of praten we hier dan toch weer meer iets over middelvoorschriften?
In onze ogen is dat doelsturing, omdat je een reductiepercentage meekrijgt. Het wordt pas echt doelsturing als dat dan ook op de goede manier gebeurt. Wij vinden dat veehouders de maximale vrijheid moeten krijgen om hun doelen te bereiken. Dat kan via stalsystemen, maar moet ook kunnen via managementmaatregelen. Of misschien kijken naar de hele bedrijfscyclus op een bedrijf. Hè. Dan is dat ook inclusief aanwending. En daar moeten de instrumenten voor komen. Nou, dat kan via real-time meteren. Maar misschien ook via verantwoordingssystemen, zoals de kringloopwijzer of de afrekenbare stoffenbalans. Al die zaken die moeten wel geregeld worden, wil je echt tot een goede richting komen.
Maar feitelijk blijft er dan toch ook naast depositiebeleid. Je wilt dus overstappen naar emissiebeleid. Maar we willen ook graag af van het depositiebeleid, toch? Dat het depositiebeleid dat niet meer bestaat. Of blijft het ook bestaan? Ja. Blijft er dus depositiebeleid en emissiebeleid bestaan?
Nou, een van onze voorstellen is om een drempelwaarde te creëren die veel hoger is nu. Nu is die 0,001. Die moet dan minimaal 1 mol worden of misschien nog wel hoger. Of je voert een vaste afstand in. En de bedrijven die onder die grenswaarde liggen of die rekenkundige waarde. Die hebben dadelijk niet meer te maken met depositiebeleid. Een beperkt aantal bedrijven zal dan nog met depositiebeleid te maken hebben. Dat zijn de bedrijven die of binnen die afstand zitten of boven die grenswaarde die er uiteindelijk komt.
Oké, maar dat betekent dus ook van dat we straks ruimte krijgen om pasmelders te legaliseren en ook interimmers weer te legaliseren.
Ja, als er een grens komt van 1 mol, dan zijn ze in principe gelegaliseerd. Hè? Dus dat zou het grote voordeel zijn. Snappen zelf wel dat die bedrijven misschien zelf liever een vergunning hebben. Maar belangrijk is dat ze weer legaal worden. En met een dergelijk voorstel zou dat opgelost zijn.
Bert, wat betekent dit voor pasmelders in aantallen? Wat betekent dit voor de mensen zelf? Kan je wat over vertellen?
Nou ja, op dit moment, die pasmelders zijn er ruim 2000 in heel Nederland. Kijk, het is gewoon geen prettig gevoel als je niet weet waar je met je bedrijf naartoe kan en dat het eindelijk op slot zit. En dat je nu gelegaliseerd wordt door de provincie of door de overheden, dat is allemaal leuk, maar men wil gewoon weer verder. En men wil gewoon weer op een normale manier legaal kunnen ondernemen. En als je door de MLB ook nog, zoals wat in Overijssel is gebeurd, onder de loep wordt genomen. Ja, dat hou je niet lang vol. En dat is iets, dit moet zo snel mogelijk worden opgelost. En dat je die bedrijven weer openzet, ook voor nieuwe uitdagingen. Want emotiegericht, daar hebben we tegenwoordig de mond vol van. Maar het zegt voor het bedrijf en de personen heel veel. Dus hier moet zo snel mogelijk wel iets in op worden gevonden.
Misschien is het goed om daar te vullen. Kijk, als ons voorstel doorgaat, dan moet er een wetsaanpassing komen. Dat duurt gewoon 1,5 jaar. Dan zeg je, dat duurt eigenlijk veel te lang voor die pasmelders. Maar zolang er geen wetswijziging is, vinden we dat die opbrengst van de LBV en de LBW Plus als eerste gewoon naar de pasmelders moet gaan. Zodat dat zo snel mogelijk geregeld is. Dus dat kan ook in onze ogen, want die pasmelders zitten al lang in areas. Dus het levert vooral de natuurvoordelen op als die stikstof die van die regelingen vrijkomt benut worden voor de pasmelders. Dus dat moet nog steeds als eerste gebeuren.
Ja, en wat betekent dit dan gewoon voor bedrijven met vergunningen nu? Heeft het überhaupt daar een gevolg voor? Want we krijgen best wel vragen van boeren die zeggen, dat is allemaal goed en wel. Maar mijn vergunning is berekend met areas en als straks de KDW eruit gaat, dan heb ik een probleem.
Nee, maar ook voordat we de KDW in de wet hadden, hadden we al rekeningssystemen waarmee je de depositie uitrekende. Dat was vroeger Agrostex en nu is dat areas. Dus dat blijft zo. Als we straks een grenswaarde gebaseerd op molen krijgen, dan moet er gewoon er straks ook een areasberekening moeten plaatsvinden. En dan is dat niet anders dan nu. Krijgen we een afstand, dan in principe, en je zit buiten die afstand, in principe heb je dan geen natuurbeschermingswet meer nodig. Dus dan is het geen probleem. Zit je binnen die zone, dan heb je nog steeds je vergunning en dan verandert er op zich niks aan. Dus aan de vergunningverlening zelf en aan de vergunning van bestaande bedrijven verandert niet zoveel.
Dit is wel heel belangrijk dat je dit zegt, Herman. Want eigenlijk heel veel bedrijven denken dat het eigen NB-vergunning die onderroepelijk is, dat die ook op het spel komt te staan. Maar jij benoemt het gewoon juist dat het niet het geval is. En dat is wel een van de belangrijkste uitgangspunten waar we van LTO voor staan.
Ja.
Dus ja, en als we praten
ook. Oh, ja. Nee, dat is goed. Ja, kijk, een vergunning van natuur en milieu is niet een eeuwigdurend recht. Hè. Dat kun je altijd. Dat was zo, hè? Dat was zo. Voordat we de hele discussie over stikstof hadden, was dat al zo. En dat blijft ook zo in de nieuwe omgevingswet. Maar wat Bert terecht zegt, voor ons is het wel heel belangrijk dat bedrijven rechtszekerheid hebben. En die kun je ook wat aan je vergunningen ontlenen. En zeker voor de bedrijven die doorgaan, moet die zoveel mogelijk overeind blijven. En die hebben ook enige bewegingsruimte nodig om zeg maar toekomstperspectief te hebben. Dus wat ons betreft wordt er niet getornd aan die bestaande vergunning.
Dat is dan helder, hè? Maar bedrijven vragen zich ook af, nu hebben we de KDW en wat wordt straks van mij gevraagd? Hè? Welke emissiereductie moet ik dan gaan toepassen? En als er dan een grenswaarde komt, die grenswaarde die moet ook ergens vandaan komen. Er moet daar een emissiereductie tegenover staan. Hoe wordt zo'n emissiereductieplafond of dat wat daarvoor nodig is, hoe kan dat bepaald worden? Heb je daar enig idee bij?
Ja, dat kun je. Dat heb ik in het begin al gezegd, hè. Je moet een beetje uitgaan van wat is nou reëel wat die bedrijven de komende 10 of 15 jaar kunnen doen. Daar moet je goed naar kijken. Dan moeten ze altijd een lange overgangstermijn kijken. En je moet kijken wat is nou reëel dat ze halen in die tijd. En dan is het ook belangrijk of dat alleen met stalsystemen kan. Maar wat ons betreft moet het ook met managementmaatregelen. En dan moet je per sector goed gaan bekijken welke mogelijkheden hebben ze om zeg maar die stappen te zetten. En past dat ook bedrijfseconomisch? Is dat in te passen in de bedrijfsvoering? En die totale afwegingen. Dan moeten we ook nog kijken naar dierenwelzijn en naar andere eisen op dat gebied. Nou, dan moet je een afweging maken per sector. Van ja, wat is nou reëel wat dat ene bedrijf kan doen? En daar moet je reductiepercentage tegenover stellen.
Ja, maar ik zit ook te denken van, ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om goed te weten van wat de droge depositie is in het
Ja.
Natura 2000 gebied, hè? Dus dat bekend is hoeveel daadwerkelijk er in een Natura 2000 gebied vanuit de concentraties van bedrijven terechtkomt. Nou, dat is op dit moment best wel een vraagteken. Niet helemaal 100% duidelijk, laat ik het maar zo zeggen. En er moet nodige onderzoek naar gedaan worden. Nou, zo is er meerdere factoren die nog wel onderzocht moeten worden. En is dat wel mogelijk om daar een beeld van te krijgen binnen die anderhalf jaar, zeg maar, hè? Of zijn we nog veel verder dan bezig? Kunnen we daar überhaupt iets over zeggen? Of zeg je van nou, ja, dat moet gedaan worden, maar we kunnen nu ook al stappen nemen?
Ja, eerlijk gezegd denk ik dat die onderzoeken naar droge depositie zijn hard nodig en die moeten snel beginnen. Maar ja, zo'n onderzoek kost altijd een paar jaar leerervaring. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar volgens mij kun je nu al beginnen en je kunt de reductiepercentage ook afhankelijk stellen van wat er uit die onderzoeken komt. Ik denk dat het belangrijk is dat het reductiepercentage wat je uiteindelijk moet doen ver genoeg in de tijd geschoven wordt, zodat de bedrijven daar op voorbereid kunnen zijn in een investeringsritme. Dus dat ze op tijd weten waar ze over 10 jaar moeten staan. Daar gaat het volgens mij om. En dan kun je een aantal dingen die nu nog niet geregeld zijn, de komende jaren wel moeten gebeuren, die kun je daar meenemen.
Ja, en de doelen, hè? Kijk, we hebben dit hele feest natuurlijk, zijn we begonnen om de vogel- en habitatrichtlijn te vertalen naar Nederland. En nou, dat is uiteindelijk in Nederland dan vertaald naar stikstofdoelen. Gaan we daar dan alsnog niet te veel in mee? Ja, wat kunnen we überhaupt zeggen over de staat van de natuur en de stikstofschade aan kwetsbare natuur? Wordt dat wel bereikt dan met emissiebeleid?
Nou, in principe ga je daar helemaal aan voorbij. Want dan geef je ook op glad ijs. Want als wij andere mensen. Wie bepaalt eigenlijk de instandhouding van de natuur? Wie gaat dat dan doen? En als je daar een of andere ecologen. En wie stelt die ecologen dan aan? En wie bepaalt dat? Nou ja, daar hebben wij gezegd van daar gaan wij dus niet. Daar gaan wij niet voor. Wij gaan gewoon voor een ander beleid. En niet voor deze. Dus wij kiezen daar wel de zekerheid in dat je niet afhankelijk wordt in dit prikkel van een ander.
En in de aanvulling misschien, kijk, de toekomst van ecologie, je kunt de toekomst niet voorspellen, dus qua ecologie is het ook
Nee.
moeilijk te voorspellen. Wij hebben invloed op emissies en ik denk, kijk, wij moeten zorgen als er een drempelwaarde komt, dat er op geen enkel gebied een stijging plaats kan vinden. Dus daar heb je wat die emissiereductie hiervoor nodig. Daarna zegt de rechter ook steeds een uitspraak dat ze je moet aangeven welke plannen je hebt om de stikstofreductie zeg maar te realiseren. Die moet je concreet maken. Dus in die zin heb je deze twee dingen nodig. Heb je emissiereductie nodig om bij de rechter ook zeg maar overeind te blijven met vergunningen en straks ook met pasmelders. Dus ik denk dat dat voldoende moet zijn. En nou, als ik kijk naar de laatste jurisprudentie, dan vraagt de rechter ook helemaal niet dat we de KDW realiseren, maar die vraagt gewoon ja, dat er een goede inspanning wordt geleverd om zeg maar dat de stikstofemissies.
Ja, als het gaat om sensoring, hè? Kan de sensoring hier dan ook nog een rol in vervullen als het gaat om het meten, zeg maar, van de emissies?
Jazeker, dat kan. Maar dat hoeft niet op alle bedrijven. Maar bij een aantal bedrijven, zeker bij gesloten stalsystemen, wordt er al volop mee geëxperimenteerd en worden er goede resultaten mee geboekt. En Nou, we hopen dat de komende tijd er gewoon ook een aantal vergunningen op basis van sensoring worden afgegeven. En dan heb je echt doelsturing. Nou, bij openstalsystemen ligt dat wat moeilijker, omdat het wat moeilijker te meten is. Daar heb je nauwkeuriger sensoren voor nodig. En die, ja, daar is de ontwikkeling nog net iets te... Net niet ver genoeg om daar een goede start mee te maken. Dus maar bij gesloten stalsystemen kan dat al. Het wil niet zeggen dat het overal moet. We hebben straks ook nog steeds RFW-codes nodig om een aantal stalsystemen gewoon gecertificeerd te krijgen, zodat bedrijven er ook gebruik van kunnen maken. Dus voor degenen die het willen, zou je real-time kunnen meten, maar het hoeft niet.
Ja. En ter aanvulling, ik denk ook dat heel veel bedrijven ook gewoon de vrijheid willen. Dus wat jij aangeeft, Herman, als ze onder de RAV-code kunnen vallen, is het gewoon veel makkelijker en praktischer. En je zult een aantal mensen zijn die de grenzen gaan opzoeken en zeggen van, ik wil graag meten, ik wil precies laten zien wat ik kan en wat ik doe. Nou ja, dat past ook des ondernemers en ook de vrijheid van die ondernemers. Ik denk dat daar ook een beetje het verschil zit van ondernemen.
Inderdaad, ja. En dan zou je ook nog eens, heb je als voordeel, stel je voor dat er in plaats van per stalsysteem worden er nu 4 stallen bemeten. Hè? En straks zijn er misschien of 10 of 15 of 20 stallen van hetzelfde systeem. En daarmee krijg je veel meer gegevens beschikbaar. En omdat ze real-time monitoren, weet het bedrijf ook veel beter wanneer het goed gaat en wanneer het minder goed gaat. En krijg je ook veel meer inzicht waar je nou op kunt sturen. En dat geldt dus niet alleen voor degenen die echt real-time meten, maar er kunnen ook andere bedrijven van profiteren.
Ja. Ja. Ja, even nog terugkerend op de wet, hè. De wetgeving. Ik zei net van uiteindelijk de wet waar alles vandaan komt is de Vogel- en Habitatrichtlijn, Europese richtlijn. En er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, wat de LTO wil, dat betekent gewoon dat deze habitatrichtlijn aangepast moet worden, want dat kan gewoon niet. En snap je die vraag?
Ik snap die vraag wel, maar die klopt niet, want de KDW, kritische depositiewaarde, staat niet in de Vogel- en Habitatrichtlijn. Geen enkele andere lidstaat heeft die in de wet staan. Dus ja, dat is een beetje onzin dat Nederland dat wel zou moeten.
Maar goed, we moeten bezig zijn, vind ik wel een beetje met ons eigen, wat wij graag willen als LTO. En hier ook niet te veel naar de leiden wat een ander daarvan vindt. De goede dingen waar wij hiervan vinden, die moeten we goed uitzetten binnen onze kaders. En niet te veel storen aan de rest. Voor je het weet ga je er ook weer in mee, hè? Dat moet je niet doen. Als je een vast beleid hebt en je denkt dat je op de goede weg zit, dan moet je niet op de kruising links of rechts afslaan. Dan moet je wel doorrijden. Ik denk dat en dan ook de tijd voor nemen, dat je ook die tijd pakt.
Ja. Ja, en als het gaat om de mogelijkheden voor de boer, hè, om te sturen zeg maar, op emissies. Je zei net al iets over wat de boer daarin kan doen, ook hoe hij zijn eigen stal kan aanpassen en ook eventueel met sensoring kan werken. Maar hij zou ook kunnen gaan werken met bijvoorbeeld met op rantsoen sturen, op basis van de kringloopwijzer, toch? En welk handelingsperspectief heeft de boer verder als het gaat om dat als zijn bedrijfsemissieplafond zeg maar, bereikt wordt? Hoe kan een boer daar überhaupt dan nog wat doen?
Nou, hij kan dan, als het goed is, zelf sturen. Dan kan hij dus ook van andere collega's leren of van de beur of van andere deskundigen waar hij eventueel meer zou kunnen sturen. Dus als hij dan zelf boven het plafond komt door managementmaatregelen of real-time sensoring, als hij dat invoert, dan moet hij daar gewoon ook op bijsturen door gewoon maatregelen te nemen. Als je steeds een systeem hebt wat door de RAF erkend is en je gaat daar vanuit, dan hoef je eigenlijk alleen maar te zorgen dat je systeem goed functioneert. Dat je er altijd aan gedaan hebt dat gewoon in de praktijk ook kan werken. Nee, dat moet in principe voldoende zijn. Dus dan hoef je niet op het absolute niveau te gaan sturen, maar dan word je gecontroleerd. Werkt het systeem zoals het bedoeld is en onderhoud je het goed.
Ja, en die emissiereductie. Beleid, zal dat dan overal gelden of zal dat alleen in bepaalde gebieden gelden of voor bepaalde type bedrijven? Kunnen we daar überhaupt al iets van zeggen of moet daar nog van alles voor uitgezocht worden?
Nou ja, in principe ga je bij generiek emissiebeleid uit dat ieder bedrijf eraan moet voldoen. Nou, je zou daar kun je ook andere keuzes in maken. Dan kun je zeggen van ja, bedrijven dichtbij een Natura 2000 gebied moeten meer doen dan anderen. Maar ja, dat is een beetje vreemd als je tegelijkertijd zegt, ja, binnen een paar honderd meter van zo'n gebied kunnen we de depositie niet meer leiden tot het bedrijf. Dus dan is het ook veel meer logisch om generiek te kiezen. En dan kun je nog kijken, zijn er sectoren of deelsectoren waar misschien wat minder maatregelen voorhanden zijn om de emissies te reduceren. Ik denk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid kan nemen. En zeker als we erin slagen om managementmaatregelen mee te mogen menen. Voer, mestaanwending, noem maar op, andere zaken. Ja, dan moet ieder bedrijf wel wat mogelijkheden hebben om de emissies wat omlaag te brengen. En dan moet iedereen ook zijn verantwoordelijkheid nemen, denk ik.
Ja, maar ik vraag het ook, hè, omdat sommigen die hebben het idee van nou, als ik straks in een gebied woon waar op zich niks, niet zoveel gedaan hoeft te worden, dan kan ik ook mijn emissierechten gaan verkopen. En is dat een idee wat überhaupt mogelijk zou zijn? Of zeggen we nou, dat moeten we eigenlijk niet willen?
Emissierechten verkopen, dat kan straks alleen. Dus als wij die drempelwaarde hebben, dan hoeven de meeste bedrijven geen emissierechten meer te kopen om te ontwikkelen. Dan hebben ze in principe geen plafond meer. Dat is er dan vanaf. Zit je binnen zo'n zone of boven die drempelwaarde, ja, dat zijn de enige type bedrijven die, als ze dan nog uit zouden kunnen willen breiden, dan hebben ze ergens emissierechten voor nodig. En ik denk ook dat de verkeer, industrie en ook de woningbouw dan bijna geen emissierechten meer nodig hebben als er een drempelwaarde komt. Dus ja, dan is dat maar voor een beperkte groep, is er nog uitruil van stikstofemissie nodig om te kunnen ontwikkelen.
Oké, maar dan kan de stikstofbank toch ook opgedoekt worden?
Niet voor de bedrijven in dat gebied. Of je moet ze helemaal op slot willen zetten. En wij willen dat niet. Wij willen dan nog steeds dat die... stel je voor dat er vier... In een gebied tegen de Natura 2000 gebieden stoppen vier boeren en dan gaan er drie door. Waarom zou een deel van die rechten niet overgenomen kunnen worden door de bedrijven die doorgaan?
Ja, ja. En areas, gaan we daar nog mee verder of gaan we daar ook afstand van nemen?
Areas kun je gebruiken. Zeker om te kijken hoe het beleid zich ontwikkelt. Hè. Op vergunningniveau heb je dat straks... Met een drempelwaarde in veel gevallen niet meer nodig. Alleen bij die bedrijven die in de buurt van die grens zitten, die zullen nog steeds een berekening moeten maken. Alleen als je een vaste afstand hanteert, hè, dan zeg je, nou, buiten de paar honderd meter hoef je niet meer naar Natura 2000, de stikstofdepositie op Natura 2000 te kijken. Ja, dan heb je geen berekening meer nodig. Dan hoef je alleen een lineaal te gebruiken hoe ver je van Natura 2000 gebied af zit.
Dus wat alle makkelijkste zijn. Maar even terugkomen, Herman, op je verhaal net. De meeste provincies hebben een beste zak met geld klaarstaan voor die managementmaatregelen. Als je als ondernemer vinding bereid bent en je wilt wat doen met de provincie, er is nu wat geld beschikbaar. En als dat bij je bedrijf past, dan kun je nu al toch wat zaakjes wat beter voorbereiden. Door wat dingen te gaan kopen en samenwerking met. Dan kun je met die doelsturing kun je al wat gerichter gaan werken. Dus als er bedrijven zijn die zeggen van daar voel ik me wat voor. En de provincies die hebben de deur openstaan. Ja, dan zou ik niet schromen om wat aan te pakken. Want een paar pilots pakken waar je een goed gevoel bij hebt en wat goed uitpakt. Ja, dat is wel de kracht ook van ons straks.
Zeker, en dan wordt het straks om uiteindelijk dat productiepercentage in te vullen, wordt alleen maar gemakkelijker. Ja, dat klopt.
Ja.
Dat heb je gelijk. Ja.
Ja. En weet je, er is ook nog wel wat zorgen als het gaat om van ja, kijk, straks met dat emissiebeleid, dat wordt straks gebruikt om straks normeren beprijzen mogelijk te maken. Dus dat ik straks... Even over normeren en beprijzen gesproken. Sommige mensen zijn bang dat de overheid straks het emissiebeleid gaat aangrijpen om normeren en beprijzen er doorheen te drukken. Oftewel dat jij straks als boer straks jouw emissies beprijsd worden. Is dat een reële zorg? Hoe kijken jullie daarnaar?
Kijk, de overheid heeft aangegeven dat ze dat willen. Normeren of beprijzen. Nou, ik zou zeggen, ons voorstel is een praktische en eenvoudige uitwerking van dat normeren en beprijzen voorstel. En daarmee zou je het gesprek aan moeten gaan met de overheid of dit niet gewoon de goede invulling van dat hele verhaal.
Ik zou het wenselijk vinden om hier niet te veel meer te doen naar de bedrijven toe. Dus ik vind het een lastige dit. Ik zou wat meer openheid willen en niet te veel je daaraan vastbinden.
Ja, maar goed, dat heb je niet zelf in de hand. De overheid die gebruikt tot nu toe wel vaker gewoon ook data en input om eigen beleid mogelijk te maken. Dus dat zou zomaar kunnen, hè?
Ja, klopt. Maar goed, dan moet je het wel met elkaar goed op de rij hebben en dat het past binnen onze kaders. En als het niet past bij onze kaders, ja, dan moet je wel goed duidelijk in zijn.
Ja.
Ik denk dat met name het beprijzen, dat gewoon heel veel risico's met zich meeneemt voor de sector.
Ja.
En zeker als je het dan ook nog gaat uitruilen, eventueel tegen andere sectoren, dan heb je de kans dat je voedselproductie uit gaat ruilen tegen industriële productie of infrastructuur. En de vraag is of je dat op termijn wel moet willen. Dat lijkt me niet zo heel slim, moet ik eerlijk zijn.
Ja.
Dat is ook verdere discussie binnen LTO, moeten we het daar nog over hebben.
Ja, ik denk trouwens dat het voorstel van LTO, dat gaan we natuurlijk in de komende tijd verder brengen. Hè? Onder andere ook in de gesprekken. Wanneer een nieuwe regering gevormd gaat worden. En ook bij provincies brengen we het onder de aandacht. Kunnen we überhaupt iets zeggen over van hoe lang gaat het duren voordat een voorstel zeg maar, omgezet wordt in beleid en wetgeving? En dat, jij zei net al, van het duurt anderhalf jaar voordat we een nieuwe wet hebben. Maar mensen vragen zich af, het is allemaal goed en wel dit soort voorstellen, maar hoe lang gaat het duren voordat ik uiteindelijk dit kan terugzien op mijn erf? En hoe hard is dit dan?
Ja, daar wil ik wel iets op zeggen. Kijk, we hebben vorige week die uitspraken nog weer gehad over die pasmelders. De provincie Overijssel heeft dan weer anderhalf jaar ruimte gekregen om hier wat meer te gaan doen. Maar dit zegt ook iets over de snelheid eigenlijk van hoe snel dit eigenlijk ter uitvoering moet komen. Anderhalf, twee jaar, ik denk dat het realistisch is. Maar eigenlijk voor onze achterban duurt het, is elke maand is er één te veel. Hoe eerder wij hiermee aan de slag kunnen, hoe beter dat is. Maar ik snap wel dat het die anderhalf tot twee jaar, wat Herman ook heeft genoemd, dat het gaat duren. Maar eigenlijk zitten we al zo in passen met die pasmulders dat het wat eerder opgelost moet worden.
Ja, nou het enige voordeel dat ik wel zie, is dat wat we opschrijven, met name die wetsverandering, de drempelwaarde en de KDW uit de wet, dat op zich is dat niet heel ingewikkeld om dat te regelen. Dus het is niet wettechnisch een heel ingewikkeld voorstel.
Precies.
Het hangt dus af van politieke wil om het te doen. Dus daarmee zou het redelijk snel kunnen. Maar goed, we hebben gewoon te maken met de termijnen die daarvoor gelden. Dus ja, maar het is niet een heel ingewikkeld wetvoorstel.
Nee, dat denk ik ook. Oké. Hey, we gaan even afsluiten, denk ik. Want er zijn nog andere dingen die gedaan moeten worden vandaag. Bert en Herman, hebben jullie nog nabranders zeg maar, op dit gesprek?
Nou ja, ik hoop dat wij met die KDW uit de wet zo hebben voorgesteld. Dat wij iets doen voor onze leden, dat wij de vergunningverlening weer loskrijgen en dat de onrust wordt weggehaald door de bedrijven en dat je weer door kunt. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat wij graag willen voor onze bedrijven en dat je weer ruimte krijgt en dat je af bent van het op slot zitten, wat je als persoon en bedrijf gewoon raakt. En dat heeft lang genoeg geduurd.
Ja, Ja, Herman, heb je nog een nabrandertje?
Nee, ik heb nog wel een leuk nieuwtje, maar dat is voor na de podcast.
Ah, nou, dat is altijd leuk. Goed, hey. Dankjewel voor dit gesprek. En graag tot de volgende keer.